Stel je voor, je krijgt van de ene op de andere dag 250.000 euro op je bankrekening. Een bedrag zo groot, daar kun je normaal alleen maar van dromen. Wat zou je dan doen? Gelijk een goede vakantie boeken? Je huis verbouwen? Een spaarrekening openen voor de kinderen? Dat kan allemaal. Of zou je proberen om van die 250.000 euro nog meer te maken? Dit is de Casino Chaos. Een podcast van mij, Segert van der Linden, in samenwerking met casinozorgplicht.nl. In deze podcast hoor je het verhaal van de online gokwereld voor 1 oktober 2021. Op die datum werd online gokken legaal in Nederland. Maar ook voor die tijd waagden meer dan 1,5 miljoen Nederlanders wel eens een online gokje. Soms met grote gevolgen. Aflevering 5. Al die rechtszaken, is dat eigenlijk wel een goed idee? Het is donderdagochtend, 11:30. Ik sta op de inmiddels iconische roltrappen van het tijdelijke Tweede Kamergebouw. Via de lift en de gang van de VVD kom ik aan bij het domein van de Tweede Kamerfractie van het CDA. Ik heb een afspraak met Kamerlid Derk Boswijk. Het is tijd voor een goed gesprek over Unibet. Wat is er aan de hand? Gokbedrijven zijn verplicht om spelers inzicht te geven in hun spelgeschiedenis. Dat betekent dat spelers onder andere moeten kunnen inzien hoe vaak ze ingelogd zijn, hoe lang ze gespeeld hebben en hoeveel geld ze besteed hebben in een online casino. Als je als speler zo'n overzicht aanvraagt, is een casino verplicht dit te leveren. Spelers die hun gokverliezen van voor 1 oktober 2021 willen terugvragen, hebben dit overzicht nodig voor de rechtszaak. Maar Unibet weigert om spelers inzicht te geven in hun spelgeschiedenis van voor 1 oktober 2021. Ze beroepen zich hierbij op Europese privacywetgeving en een vermeende wettelijke beperking onder Maltese wetgeving. Of dit argument stand houdt in een rechtszaak, zal blijken. Tom Beugelsdijk, oud-profvoetballer van ADO Den Haag, heeft een kort geding aangespannen tegen Unibet. Ook hij wil inzage in zijn gokverliezen van voor oktober 2021. Het besluit van Unibet roept de nodige vragen op. Daarom stelde het CDA-Kamerlid Derk Boswijk in januari 2025 kamervragen aan de staatssecretaris van Justitie. Derk vroeg onder andere of het gedrag van Unibet in strijd was met de AVG en of Unibet zich hier wel een betrouwbare vergunninghouder toonde. De staatssecretaris heeft inmiddels geantwoord, maar Derk is daar niet tevreden over.
Nee, eigenlijk niet. Nee, kijk, ik lees het staatssecretaris dat hij de zorg deelt. Ik zeg er ook bij, ik vind deze staatssecretaris wel realistischer als de vorige bewindspersoon die op dit thema zat. Die was nog wel in de veronderstelling dat het allemaal één groot succes was. Nou, dat zie ik dat deze staatssecretaris bevestigt wat wij al een tijdje roepen. Alleen, ja, het handelen blijft nog wel achter. En dat is wel, wel frustrerend om te zien. Ja. Ik heb wel hoop dat er mogelijk beweging in gaat komen. Maar het gaat niet automatisch en dat vind ik jammer.
Waar hoop je op dan?
Nou ja, ik hoop uiteindelijk wel dat Nederland deze bedrijven harder gaat aanpakken. Het liefst in Europees verband, omdat het is grensoverschrijdend. En helemaal omdat een aantal bedrijven natuurlijk op Malta zitten. Bescherming krijgen vanuit Maltese wetgeving. Waar ik vind dat de Europese Commissie ook veel harder op zou moeten aanpakken. Want ja, het kan toch niet zo zijn dat je binnen de Europese Unie vrij uit hebt voor gokbedrijven en dan wel in landen actief tegelijkertijd zijn. Dus wat mij betreft moet dat veel harder worden aangepakt.
Het interessante is, Unibet heeft inmiddels wel een vergunning in Nederland. En zoals Derk al stelde in zijn Kamervragen, dit gedrag van Unibet zou wel eens gevolgen kunnen hebben voor die vergunning. Want die loopt over 2 jaar af. Moeten ze nog wel een nieuwe vergunning krijgen als ze zo doorgaan?
Ik vind dat als jij een vergunning krijgt, kijk, en nogmaals, wij zijn helemaal niet enthousiast over het afgeven van vergunningen. Maar goed, in deze imperfecte wereld, als er dan wordt besloten van we gaan het online gokken legaliseren en daar is een vergunningssysteem voor nodig. Nou, oké, in die context vind ik dat je dan ontzettend streng moet zijn op die bedrijven die dan dat online gokken mogen maken. En wat daaronder valt is dat je meewerkt aan rechtszaken en onder andere het inzichtelijk maken van wat spelers verloren hebben. Dat lijkt mij het minimale wat je zou moeten doen. Ja. Doe jij dat dan niet, dan zou je dat mee moeten wegen in de nieuwe vergunning. En wat mij betreft zou je hem dan niet meer moeten krijgen.
Nee, als ze zo doorgaan is het gewoon einde oefening.
Is klaar, ja, zeker. Ja. Ja.
In Nederland is de kansspelautoriteit verantwoordelijk voor het verlenen van een vergunning voor een online kansspel. Marloes Derks is woordvoerder van de kansbouwautoriteit. Zij geeft aan dat ze in gesprek zijn met Unibet over het verloop van de rechtszaken en het al dan niet verstrekken van de spelgegevens.
We hebben gewoon een gesprek gevoerd met de moedermaatschappij. Zo van, we vinden dit niet oké. Weet dat we hier scherp op zijn. En het niet verstrekken van die speelgegevens is wat ons betreft echt niet oké. Want we vinden dat iedere speler recht heeft op een eerlijke rechtsgang. En daar heeft hij ook zijn bewijsmateriaal voor nodig. Dus daar hebben we bij de moedermaatschappij ook echt wel stevige opmerkingen over gemaakt. En we hebben daarvoor ook contact met de autoriteitspersoonsgegevens. Want die gaat hier deels ook over, omdat het om het opvragen van AVG-gegevens gaat. En we hebben daar onderling ook contact over om te kijken naar hoe spelers die spelersgegevens toch zo goed mogelijk tot hun beschikking kunnen krijgen om die rechtszaken te kunnen voeren.
Blijft de vraag liggen waarom Unibet dit nou echt doet. Kansbaladvocaat Pepijn Leheu, die je eerder in deze serie ook al hoorde, heeft wel een vermoeden.
Ja, waarschijnlijk omdat zij zich ook realiseren dat het om heel veel geld gaat. Kijk, als ze een paar mensen moeten terugbetalen, dan was dat natuurlijk allemaal niet gebeurd. Maar als het inderdaad enorme bedragen zijn die potentieel het voortbestaan van het bedrijf kunnen bedreigen, dan krijg je dit.
Via Pepijn krijg ik een mail in handen die Unibet aan een speler stuurde. Deze speler vroeg zijn speelgeschiedenis op, maar kreeg die niet. Hierin beroept Unibet zich inderdaad op de Europese en Maltese wetgeving. Maar er staat nog een interessant zinnetje in.
If you believe this assessment is incorrect and you have no legal claims against us, please confirm this in writing and we may reconsider the restriction.
Met andere woorden, als je aangeeft dat je Unibet niet gaat aanklagen, kun je wellicht wel inzicht krijgen in je spelgegevens. Is Unibet dan toch bang voor de rechtszaken? Ze hebben wel veel te verliezen. Ze zijn inmiddels het grootste online casino van Nederland en waren ook voor de legalisering al heel actief. Deze rechtszaken kunnen hen potentieel vele honderden miljoenen kosten.
En kijk, Unibet is nog een hele grote partij. Mm-hmm. En die heeft er nog veel belang bij om vergunninghouder te blijven. Want het is de grootste partij in Nederland nu.
Ja.
Dus voor Unibet kan het natuurlijk wel om heel veel geld gaan, wat ze moeten terugbetalen. Maar het is het hun ook nog wel heel veel waard om in Nederland te blijven. Ja. Hoe zich dat gaat ontwikkelen, of ze dan dus toch gaan betalen of misschien zelfs zich terugtrekken uit Nederland of een soort tussenweg kies, waar het nu een beetje op lijkt. Dat ze min of meer doen dat oude, alsof dat oude niks met hun te maken heeft en het af gaan splitsen en van hun weg gaan duwen en er op die manier onderuit proberen te komen.
Waar Pepijn op doelt is dat het huidige Unibet er alles aan doet om de banden met het oude Unibet van voor de legalisering te verbreken. Kindred, het moederbedrijf van Unibet, is inmiddels overgenomen door het Franse Française de Jeu. Daarbij hebben ze hun dochteronderneming Tranel afgestoten. Dat bedrijf heeft ook nog even de naam veranderd in Risepoint Limited. Het oude Unibet viel onder Tranel, wat nu dus Risepoint Limited heet. Het nieuwe Unibet valt onder Kindred. Dus waar je eerder bij Kindred moest zijn voor je speelgegevens van het oude Unibet, moet je nu bij Risepoint Limited zijn. Maar dat bedrijf heeft naar eigen zeggen dan weer geen banden met Kindred. Snap jij hem nog? Uiteraard heb ik Unibet ook om een reactie gevraagd. Via mail heb ik hen diverse vragen gesteld over het niet verschaffen van de transactiegegevens van spelers. Ze geven aan geen antwoord te geven op specifieke vragen en geven alleen een korte schriftelijke reactie.
De situatie rond het niet delen van historische betaal- en speelgegevens is complexer dan vaak wordt voorgesteld. Onze aanpak op dit vlak is onderdeel van een lopende rechtszaak. Wij betwisten de beschuldigingen, maar doen verder geen inhoudelijke uitspraken zolang de procedure loopt.
De Casino Chaos wordt gemaakt in samenwerking met casinozorgplicht.nl. Op casinozorgplicht.nl vind je alles wat je moet weten over zelfbescherming tegen overmatig gokken. Ook lees je het laatste nieuws over de rechtszaken tegen casino's. En twijfel jij om je verloren geld terug te vragen bij een casino zonder vergunning? Kijk dan vooral op casinozorgplicht.nl. En zo zijn we weer terug bij de rechtszaken waar we deze serie mee begonnen. Als de Hoge Raad in oktober oordeelt dat casino's voor 1 oktober illegaal waren, kan er wel eens een stortvloed aan rechtszaken komen. Als de rechter al deze mensen in hun gelijk stelt, betekent dit dat casino's honderden miljoenen moeten betalen. De vraag is of dit dan gaat gebeuren.
Kijk, als advocaat zeg je, mijn cliënt heeft schade, die wil zijn schade verhalen. Nou, waar moet die zijn? Dan zeg je bij Unibet.
Ja.
Nou, als dus bijvoorbeeld, in dit geval Unibet, allerlei trucken probeert om zich te onttrekken aan die aansprakelijkheid. En dat bijvoorbeeld kan betekenen dat ze wel veroordeeld worden, maar dat je dan je geld niet kan invorderen omdat bijvoorbeeld een vennootschap is afgesplitst, misschien failliet gaat in de toekomst. Ja, dan ga je altijd kijken van ja, zijn er nog meer mensen verantwoordelijk voor die schade? Kijk, als dat zo is in het recht, hè, dan kan je soms, stel je voor, in het recht zijn drie partijen even aansprakelijk. Dat is hier misschien niet het geval hoor, maar stel je voor, er zijn drie partijen even aansprakelijk voor schade. En maar eentje biedt verhaal, omdat hij verhaalsobjecten heeft. Ja, dan kan je eigenlijk daar je schade halen. En dan moeten ze maar onderling weer uitzoeken of die ene misschien geld van die andere te goed heeft.
Ja.
En als advocaat ga je dan toch ook naar andere partijen kijken die dingen fout hebben gedaan. Dat zou dus banken kunnen zijn. Want ja, banken die hebben natuurlijk vele jaren lang zaken gedaan met illegale partijen. Mm-hmm. Daar is natuurlijk ook geld aan verdiend. Maar daar zijn ze ook voor gewaarschuwd door de kansspelautoriteit. Er zijn convenanten afgesloten met de kansspelautoriteit dat ze bepaalde dingen niet zouden doen die niet altijd goed zijn gegaan. Maar ook los daarvan hebben banken natuurlijk een zorgplicht voor hun klanten. En als ik bijvoorbeeld met mijn creditcard 5 keer op 1 nacht een grote storting doe bij dezelfde goksite, ja, dan moet je afvragen, moeten ze daar misschien wakker worden? En daar hebben ze wel mechanismen voor. Hè? Een voorbeeld waar zo'n mechanisme wel redelijk goed bestaat, dat als je bijvoorbeeld geld uitcasht van crypto exchanges of zo, of daar nou overmaakt, dan heb je een goede kans dat opeens je bankrekening geblokkeerd wordt en dat je hele vragenbrieven krijgt en zo. Nou ja, je moet je afvragen of dat niet ook met gokbedrijven zou het moeten zijn.
Ja, ja.
Ja, en theoretisch zou je ook nog naar een toezichthouder kunnen kijken. Hè, als die dus, als het hun taak is om toezicht te houden en dat heel slecht doen. En dan kan soms een toezichthouder aansprakelijk zijn. Dat is zeker geen uitgemaakte zaak juridisch hoor. Maar dat is, het is natuurlijk wel als iemand schade heeft of als advocaat, als je voor je cliënt schade probeert te verhalen. Ja, je probeert natuurlijk met een goksite, daar gaat het natuurlijk om. Maar als dat niet lukt, dan probeer je soms iets breder te kijken. Ja.
Het kan dus zo zijn dat banken uiteindelijk een deel van de gokverliezen gaan terugbetalen.
Ja, dat is natuurlijk nog een hele onzekere materie. Maar ja, zo kijk je wel als advocaat. En dit is ook niet geheel ten onrecht. Hè? Omdat ja, als ik dus inderdaad bijvoorbeeld 5 keer op een nacht met mijn creditcard geld overmaak, terwijl ik als verslaafde thuis zit. Je mag van een bank verwachten dat ze toch ook wel daarnaar kijken. Ze hebben een zorgplicht. Ze hebben KYC, Know Your Customer. En in andere gevallen werkt dat wel vaak. Maar bij goksites heeft het denk ik een jaar of 20 nauwelijks gewerkt.
De laatste maanden komt er steeds meer aandacht voor de mogelijkheid om je gokverliezen terug te vragen. Inmiddels hebben meer dan 100.000 mensen zich aangesloten bij een massaclaim of procesfinancierder. CDA Tweede Kamerlid Dirk Boswijk ziet deze aandacht ook. Volgens hem kleeft hier wel een risico aan.
De mensen staan natuurlijk in hun recht om dit te doen. Ik denk dat het goed is dat het ook gebeurt. Ik zie ook een aantal advocaten die er ook al jarenlang mee bezig zijn. Ook goede ondersteuning geven. Waar mijn angst alleen zit, is dat ik nu heel veel aandacht voor komt. En ook, ja, je ziet welke bedragen er spelen. Dat gaat over tonnen in sommige gevallen. Waar mijn angst zit, is dat naast die advocaten die al goed werk doen, er ook allemaal, ja, nieuwe bedrijfjes en initiatieven opkomen die onder het mom van we gaan deze mensen helpen, misschien weer een nieuw verdienmodel gaan verzinnen. Daar ben ik nog wel een beetje huiverig voor dat er een soort nieuwe massaclaimachtige constructie gaat komen. Waardoor uiteindelijk veel kosten worden afgeroomd en er soms niet voldoende weer terugkomt bij de daadwerkelijke slachtoffers. Ik vind dat we daar nog wel, daar zitten nog wel wat zorgen bij mijn kant.
Kun je dat voorkomen?
Ik helemaal voorkomen denk ik nooit. Ik bedoel, uiteindelijk gaat natuurlijk het slachtoffer zelf over welke partij hij in de arm neemt om hem te helpen bij de rechtszaak en het terugkrijgen van zijn verloren geld. Maar je kan denk ik in voorlichting, een goede afstemming met bestaande bedrijven, kan je denk ik best wel wat voorkomen. Maar helemaal uitsluiten gaat niet, omdat mensen natuurlijk gewoon een vrije keuze hebben in welke hulpverlening zij vragen.
Kansspeladvocaat Pepijn Leheu verdient ook zijn geld met onder andere deze zaken. Hij ziet hier een kans, maar zo benadrukt hij, het is niet zo dat hij slapend rijk wordt.
Overal waar geld is, willen mensen geld verdienen natuurlijk. Maar dat is niet altijd verkeerd natuurlijk. Ja, in dit soort gevallen als advocaat kun je daar bijvoorbeeld natuurlijk wat aan verdienen als je claims doet voor mensen. Er zijn procesfinanciers. Ik heb eerder volgens mij uitgelegd waarom ik dacht dat dit wel geschikt was voor procesfinanciering. En dat is lang niet zo met elke soort procedures. Maar juist met hele onzekere, dure procedures kan procesfinanciering heel interessant zijn. En het is ook niet altijd slecht natuurlijk als iemand geld kan verdienen. Ik noem wat bijvoorbeeld een advocaat. Mensen werken niet gratis.
Nee, precies.
En uiteindelijk is het ook mijn werk. Maar het is heus niet zo dat dat dan per se een enorme vetpot is of per se heel veel meer dan andere zaken.
Verdien jij nou aan dit soort zaken meer dan aan je reguliere werk?
Nee, het zijn hele onzekere zaken natuurlijk. Maar ja, mensen moeten mij gewoon betalen. En voor mij als advocaat, het zijn zaken die ik doe. En als ik deze niet doe, doe ik natuurlijk andere zaken.
Ja, precies.
Ik doe een knoop andere zaken.
Ja, precies.
Eigen schuld, dikke bult. Met die zin begon ik aflevering 3 van deze serie. Deze reactie krijg ik vaak als ik over dit project vertel. De gokkers hebben zelf hun geld verspild. Waarom zouden ze dat terugkrijgen? Ze zijn toch verantwoordelijk voor hun eigen gedrag? Natuurlijk. Maar dan zijn ook de casino's verantwoordelijk voor een eerlijk en veilig spelaanbod. En dan is de overheid verantwoordelijk voor de bescherming van de gokkers als dat spelaanbod niet aan die eisen voldoet. De vraag is of deze partijen hun verantwoordelijkheid wel genomen hebben. Het verhaal dat CDA Tweede Kamerlid Dirk Boswijk me vertelt, laat maar eens zien dat die vraag terecht is.
Een van mijn verre voorgangers, Madeleine van Torenburg, heeft in 2016 een voorstel ingediend die de KSA een groter mandaat moest geven om bijvoorbeeld websites of apps uit app stores van illegale websites om die sneller op zwart te kunnen zetten. Dat voorstel is toen ontraden, omdat toen werd gezegd, dit kunnen ze al. En inmiddels heb ik een paar weken geleden een debat gehad en vraag ik dat aan de minister of aan de staatssecretaris. En die zegt, ja, daar moeten we inderdaad mee aan de gang. En dan denk ik, ja, wat vind ik nou erger? Het feit dat er dus 9 jaar geleden werd gezegd, het kan al. Of het feit dat het gewoon niet is gebeurd en het dus toen en dat ze het misschien helemaal niet konden. Ik vind allebei gewoon erg. Ja. En ik denk dat dat gewoon typerend is voor de naïviteit van toch ook politiek Den Haag op dit thema. Over de omvang, over de grote consequenties en ook over het gedrag van helaas een aantal bedrijven hierin.
Daarom denk ik dat eigen schuld dikke bult hier niet opgaat. Gokkers als Stefano en Edwin zijn het slachtoffer geworden van casino's die daar bakken met geld mee verdienden. En dat geld is niet het enige dat ze verloren.
Dan moet je voorstellen dat er een aanbieder is, een gokaanbieder die regels heeft overtreden. Hè, die ja, bijvoorbeeld een onrechtmatige daad heeft gepleegd of een overeenkomst heeft afgesloten in strijd met recht. En dan hebben we een gokker die heeft schade. Die heeft allerlei soorten schade. Dus die heeft hard gewerkt, soms jarenlang, en zijn hele salaris aan dat gokbedrijf overgemaakt. Hè, dat is de schade die we nu proberen terug te vorderen. Zijn echte gokverlies. Maar als hij dat niet had gedaan, had hij misschien minder hard gewerkt. Of misschien een gezin gesticht, kinderen gekregen. Een huis gekocht, een opleiding afgemaakt. Waardevolle vriendschappen gehad. Tijd met zijn familie doorgebracht. Dus de schade gaat eigenlijk veel verder. En die schade die kan je... Ja, die is bijna niet te begroten. En dat geld wat zo iemand nou terugkrijgt, in mijn ogen is dat echt maar een heel klein deel van de schade die hij heeft geleden. En het is in Nederland ook zo dat schadevergoedingen over het algemeen niet de echte schade dekken.
In oktober doet de Hoge Raad uitspraak. Dan kunnen we inschatten of al deze rechtszaken ook daadwerkelijk gaan plaatsvinden. Als dat gebeurt, dan maken al die meer dan 100.000 gokkers kans op een forse schadevergoeding. Daar hebben ze dan natuurlijk gewoon recht op. En als je Pepijn zo hoort, dan verdienen ze het ook. Dan krijgen ze dus in potentie tienduizenden euro's. Een bedrag dat je leven kan veranderen. Maar de vraag is wat je dan met dat geld doet. Marcel van Kleij van de Raad voor Kansspelspelers ziet daar nog wel een gevaar.
Nou ja, ik heb daar zeker mijn twijfels over. Niet dat ze hun geld niet zouden mogen krijgen. Ik denk dat het losstaat van de juridische procedure, hè, of het terecht is of onterecht is wat ze hebben verloren. En al dan niet of ze dat terugkrijgen. Maar het gevaar zit er veel meer in als dit dus potentiële gokverslaafden zijn die nog niet een vorm van herstel hebben doorgemaakt. Als die serieus geld gaan terugkrijgen, bedragen boven de 10.000 euro, voor sommigen zelfs meer dan 100.000 euro, die zullen heel snel dat geld als een extra munitie zien om weer hun geluk te proberen. Dus daar zie ik een heel groot probleem ontstaan. Als deze mensen niet bewust zijn van, hey, wacht eventjes, wat gaat hier gebeuren? Dus vanuit gokverslavingsperspectief zullen mensen heel snel denken van, dit geld had ik niet meer. Dit is een mazzeltje. En ik ga met dat mazzeltje kijken of ik nog meer geld zou kunnen winnen.
Hij staat hierin niet alleen. Ook Edwin Groothuis, de pokerspeler uit aflevering 3, ziet dit risico.
Stel, ik zou nu in één keer een zak vol met geld terug kunnen krijgen via een advocaat die zegt, ik wil maar zoveel procent en dan mag jij de rest van jouw verlies mag je weer terug.
Mm-hmm.
Dat klinkt wel aantrekkelijk. Maar aan de andere kant gaat het ook wel een beetje tegen mijn principe in dat ik mijn verlies heb geaccepteerd. En dat is een beetje het gevaarlijke, vind ik, zeker voor gokverslaafden, dat je het geld nog weer terug kan winnen op een bepaalde manier. Eigenlijk, zo zie ik dat. Vind ik dat ook wel weer risico's met zich meebrengen. En zeker als ik dan bedragen om me heen zie. En ook jongens waar ik vroeger ook mee heb gespeeld. En die krijgen in één keer een halve ton terug. Of, dat kan veel geld zijn.
Zo, dat is gewoon veel geld. Laten we wel wezen. Dat is het ook.
Nee,
gewoon,
maar, ja. Ik bedoel, het is zeker veel geld. Maar het kan, waar ik een beetje op doel, het kan life-changing money zijn.
Mm-hmm.
Als in, als jij Jan Modaal bent en je krijgt een halve ton op je rekening, nou, dan gaat er wel wat veranderen. En als gokverslaafde is dat een van de gevaarlijkste dingen die kan gebeuren, denk ik.
Ja. Je bent bang dat mensen terugvallen door dat geld.
Ik denk dat mensen hierdoor ook terugvallen in oude patronen.
Dat zou natuurlijk wel heel wrang zijn. Dat de casino's een schadevergoeding moeten betalen, die uiteindelijk ook weer bij hen zelf terechtkomt. En natuurlijk hebben mensen hierin hun eigen verantwoordelijkheid. Maar een handje helpen kan geen kwaad. En daarvoor kunnen we, ook weer wat dubbel, kijken naar andere gokbedrijven. Als je bij de Postcode Loterij een grote prijs wint, krijg je daarbij ook winnaarsbegeleiding aangeboden. Marcel van Kleij ziet hier wel iets in.
Het zou goed zijn om deze mensen in ieder geval aan de voorkant bewust te maken dat als dat gaat gebeuren, dat ze daar ook ondersteuning en hulp bij krijgen. Zowel inzichtelijk op het gebied van mogelijk verslaving als inzichtelijk op het gebied van financiële planning.
1 oktober 2025, 4 jaar na de legalisering van online gokken in Nederland, doet de Hoge Raad uitspraak. Dan horen we of de casino's inderdaad illegaal waren. Of de overeenkomsten tussen gokkers en casino's wel of niet nietig verklaard worden. En in hoeverre de casino's de gokverliezen moeten terugbetalen. In de tussentijd worden de massaclaims en rechtszaken voorbereid. Of er betaald wordt, hoeveel dat gaat zijn en wie er van al dat geld profiteert, dat weten we waarschijnlijk pas over een heel aantal jaar. Je luistert naar De Casino Chaos. Mijn naam is Segert van der Linden en ik maak deze podcast in samenwerking met casinozorgplicht.nl. Alle afleveringen staan inmiddels online bij Podimo, Spotify en elk ander groot podcastplatform. Kamp jij of iemand in je omgeving met een gokverslaving? In de show notes vind je een link naar een hulporganisatie. Dit was voorlopig de laatste aflevering van De Casino Chaos. Abonneer je vooral op de podcast bij Podimo, Spotify en elk ander groot podcastplatform. Bij een eventueel nieuw seizoen ben je dan gelijk op de hoogte. Dank aan casinozorgplicht.nl voor de samenwerking, aan al mijn gasten voor hun verhalen en bovenal dank aan jou voor het luisteren.